trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zij dan begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, tot opening van ons samen zijn, dan verzoek u te zingen uit Psalm 38, het eerste en het negende vers. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. Toon me toch dat u kan stijden en mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. En het negende vers. Maar wat klaag ik, Heer der Heeren, mijn begeren is voor u en al mijn leed. Met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Eerste, negende vers van Psalm 38.
Aandacht voor het voorlezen van een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord. En wel wat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk, de versen 18 tot 39. Romeinen 8, van het 18e tot het 39e vers.
Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons, met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, die weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is en die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is. Want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere.
Gemeente, vragen we dan u vooraf de Heer om zijn onmisbare zegen over ons samen zijn. O Heere, zou u ons willen verootmoedigen voor uw heilig aangezicht, wanneer wij in de weg van het gebed u om een zegen mogen vragen over dit ons samen zijn. Dan hebt u ons in uw goddelijke voorzienigheid en in uw trouw, in uw goedheid, in uw langmoedigheid, in uw verdraagzaamheid nog samengebracht aan de avond van deze werkdag. Hier in uw huis, rondom uw woord, rondom uw eeuwig blijvend getuigenis. Dan wilt u nog arbeid der liefde aan onze onsterfelijke ziel ten koste laten leggen. Wat is dat nog een voorrecht, wanneer u dat nog wilt doen, ook zo in het midden van de week. Dat we nog een poosje het werk van onze handen terzijde mogen leggen. En dat we hier nog mogen komen om te luisteren naar hetgeen u door middel van uw woord tot ons te zeggen hebt. Want elke keer wanneer wij onder uw woord mogen verkeren, onder de prediking daarvan, dan is het toch geen mensenwoord wat tot ons komt. al wordt het wel gebracht door een mens, zwak van moed en klein van krachten, maar dan is het toch ten diepste uw woord. En van dat woord van u, daar heeft eenmaal uw kind en uw knecht de apostel van getuigd, wij hebben het profetische woord. En ge doet wel dat ge daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten, om nou acht te mogen slaan op dat woord, als op een licht wat schijnt in een duistere plaats. En nu is het bij ons van nature alleen maar duisternis, want we zijn de duisternis zijn we toegevallen. De vader der leugenen hebben we onszelf aan verkocht. En in een geestelijk opzicht leven wij in een stik donkere nacht. Al is het leven wat wij daarin leven ook wel een actief leven. Onze doodstaat is niet passief, maar die is actief en dat komt uit in de vruchten van ons leven. En daarom slaan wij ook geen acht op dat woord van u en gaan we eraan voorbij. We laten ons niet leiden door dat woord, omdat we duister zijn in ons verstand en dat wij ons hart hebben verhard. En daarom bieden we van u of u door uw geest dan dat woord van u in ons hart zou willen maken tot een licht. En dat we door uw woord en door uw geest geleerd en geleid zouden mogen worden op de weg der zaligheid, om u in waarheid en oprechtheid des harten te mogen leren vrezen, te mogen leren dienen, omdat u dat zo eeuwig waardig bent. Wij moeten het bekennen en belijden en het is ons tot schuld, Heere. En maak het ons maar tot schuld bij aan en bij voortgang, dat wij ons hart hebben verhard. En dat wij nooit naar u zullen zoeken. En dat we nooit naar u zullen vragen. Maar zou u dan naar ons willen vragen? En zou u ons op willen zoeken, zou u ons op willen rapen van de vlakte van het veld? En zou u aan ons voorbij willen gaan? En dat machtwoord in ons leven willen spreken, zo we daar ook van kunnen lezen in een van de profeten. Ik zeide tot u in uw bloede leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloede leef. Dat ene machtwoord wat u alleen kunt spreken. En wat we niet uit kunnen spreken over onszelf. Wat we niet uit kunnen spreken over onze medemens. Maar wat u alleen kunt spreken. En dat u ons dan stilzet. Dat u ons opraapt van de vlakte van het veld waar we allen van nature liggen. Vertreden in ons geboortebloed vanwege de walgelijkheid van onze ziel. O, zou u de prediking van uw woord van vanavond dan willen gebruiken om mensen, jongeren maar ook ouderen en ouden vandaag dat goddelijke halt toe te roepen en te leren en te leiden op de weg der zaligheid. We moeten het ook belijden dat er niemand vanavond in de kerk gekomen is die dat verdient, dat u dat doen zou in zijn of in haar leven. Maar zou u daartoe dan wel in denken aan de trouw van uw verbond, aan de rijkdom van uw genade en aan de grootheid van uw barmhartigheden, aan uw eigen wil en aan uw eigen welbehagen, want dat zal toch door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan En daarom zullen ze toch komen. Ja, ze moeten komen. Van die mensen geldt toch ik wil en zij zullen. Het zou dan groot zijn dat er vanavond nog geraakt werden tot in het diepste van het hart. Die het uit zouden gaan roepen, wat moet ik toch doen om zalig te worden. Wilt u vanavond ook denken aan uw kinderen, aan uw Sion? U zou u ze willen leren en leiden op de weg der zaligheid. U zou u willen geven dat er vanavond nog van die redelijke en van die onvervalste melk gevonden zou mogen worden in uw huis, waardoor de zuigelingen en de genade nog zouden mogen opwassen. Misschien zijn er hier in de gemeente, ook vanavond in de kerk, en misschien nog wel van die mensen die zichzelf geen naam kunnen geven, die zichzelf geen naam durven te geven, die bij de wereld niet meer kunnen en willen horen, en die zich bij uw volk niet durven te scharen, die als een naamloos over de wereld gaan, die zichzelf ook zo vaak een raadsel zijn. Maar zou u ze dan bij naam willen noemen? En zou u ze naam willen geven beter dan der zonen en dan der dochteren? Want daar gaat het toch over in ons leven. Niet dat we onszelf een naam geven, of dat we elkander een naam geven, maar dat u ons een naam geeft. En zou u dan de prediking van uw woord daartoe vanavond ook willen gebruiken? Zou u ook willen geven dat er wat meer vastere spijzen in uw huis gevonden mogen worden voor de meer geoefenden op de weg der zaligheid? O, dat Christus een gestalte in het leven van uw Sion mag verkrijgen. Die ene naam die onder de hemel tot zaligheid is gegeven. Want er is toch geen andere naam. Er is toch ook geen andere weg. En er is ook geen ander middel door welke we moeten en kunnen zalig worden dan Hij die gekomen is in de volheid des tijds. God uit God, licht uit licht, maar die ook de menselijke natuur heeft aangenomen. En zijn broeder in alles is gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En die in die menselijke natuur nou de straf op de zonde heeft gedragen. Maar dat niet alleen. Die ook in die menselijke natuur uw wet volkomen heeft betracht. Zodat hij in een weg van lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid een volkomen gerechtigheid en een volkomen heiligheid bereid heeft voor al degenen die hem mogen vrezen. En die nu gezeten is in heerlijkheid en van daaruit zijn ganse gemeente regeert, bestuurt, bewaart en onderhoudt. En ook eenmaal tot zich zal trekken, opdat het waar zou mogen zijn wat hij eenmaal sprak tot zijn jongeren: uw lieder hart, er worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Want in het huis mijns vaders, daarin zijn vele woningen. Anderszins zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ge ook zijn moogt waar ik ben. O, zou u dan willen geven dat we door het geloof een oog op hem zouden mogen slaan, bij aan- en bij voortgang, dat we door het geloof zouden mogen zien op de arbeid die hij gearbeid heeft onder de zon, maar die hij nog arbeidt aan uw rechterhand, dat we een oog zouden mogen slaan op de zaligheid, op de heerlijkheid die hij bereid heeft voor al degenen die hem mogen vrezen. O, zou u dan zo zelf nog in onze midden willen zijn, als één die dient? Zou u ons niet willen doen naar onze zonden, niet willen vergelden naar onze ongerechtigheden? Want dan moet u afscheid van ons nemen, dan moet u ons vanavond alleen laten. Maar wil u dan, om uw verbonds wil, om uw eigen lieve naamsentwil, vanavond dan al in onze midden zijn en nog een zegen achterlaten, nadat u weet dat een ieder van ons ervan nodig heeft? U vanavond ook denken aan hen die niet met ons konden samenkomen, mensen die ziek zijn en die oud zijn. Zou u zo goed en nabij willen zijn, de zieken uw genezende hand over hen uit zullen strekken, de ouden vandaag willen gedenken in de avond van het leven? Wilt u ook denken aan al degenen die het moeilijk hebben, die een kruis hebben te dragen, die eenzaam zijn, alleen staan, die in rouw gedompeld zijn? Er is zoveel verdriet, zoveel ellende op deze wereld, waar we onder gebukt kunnen gaan en waar het ons soms wel te zwaar kan zijn om het te dragen, dat we het bij u zouden mogen brengen en dat we het zouden mogen ervaren dat er bij u kracht gevonden wordt voor een krachteloze, dat er bij u moed gevonden wordt voor een moedeloze, dat er bij u hulp gevonden wordt voor een hulpeloze, en dat er bij u genade gevonden wordt voor een goddeloze. Wil u het dan zo wel maken met uzelf? Wilt u ook denken aan al de arbeid die in uw koninkrijk mag gebeuren, onder de blinde heiden, onder de moderne heiden, bij uw kerk in de verdrukking, onder de beminden om der Vader en wil, over de lengte en de breedte van de aarde uw koninkrijk uit te breiden? Wees ook met de kring van onze gemeenten, al uw knechten, ook in alle omstandigheden waarin ze kunnen verkeren, wees ze goed en wees ze nabij. Gedenk ook de broederstudenten, wil ook hun helpen en ook hun ondersteunen, ook als ze rond mogen gaan in de gemeenten. Wil u daarin sterken, wil u ook die kandidaten gedenken die beroepbaar gesteld zijn. En dan bieden we van u, zou u ze wel maar de weg willen wijzen, dan kon het onderscheiden liggen. Dan kan de een veel beroepen krijgen en een ander minder beroepen. Maar het gaat maar over één beroep. En dat is die gemeente waar u van wilt hebben dat ze daar de herderstaf zullen opnemen. Maak ze daartoe ook gewillig om ook die weg te gaan. En dat de bede in hun hart zal mogen leven bij aanvang en bij voortgang: Heere, wijs gij mij toch uw wegen, die gij wilt dat ik zal gaan, tot dezelfde maak genegen. En dat we dan genegen aan uw wil ook die weg zouden mogen inslaan. Heere, zou u ze dan zo goed en nabij willen zijn, ook ouderlingen en diakenen gedenken, en ieder op zijn plaats en ook ons gedenken vanavond, wanneer we ook geroepen worden om uw woord uit te dragen. Wil u de woorden in onze mond leggen en de zaken in ons hart verklaren en openbaren en geven, dat de uitgangen van ons samen zijn zouden mogen juichen tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Dat bidden we van u. In de verzoening van onze schuld en van onze zonde. En dat alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Tot voortzetting van ons samen zijn dan. Verzoek u te zingen uit Psalm 5. Het eerste en het tweede. En het derde vers. Neem Heer mijn bange klacht ter oren. Zie als het aan woorden me ontbreekt wat de overdenking in me spreekt. Verwaardig u uit hemels koren mijn stem te horen. En wat er verder volgt in het tweede en derde vers, Psalm 5, vers 1 en 2 en vers 3. gemeente, de tekst horen waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Romeinen 8 en daarvan nader de versen 26 en 27, waar we Gods woord al dus lezen. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes is, terwijl hij naar God voor de heilige bid. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden die bepalen ons bij het zuchten van de Geest. En dan willen we met de hulp des Heren stilstaan bij drie gedachten. In de eerste gedachte willen we letten op de noodzakelijkheid daarvan. Dat zo nodig is, dat die Geest ook in onze harten mag gaan zuchten. In de tweede gedachte willen we letten op de praktijk daarvan. Wat of het is, wanneer die Geest in onze harten zucht. En in de derde gedachte willen we letten op het Gode verheerlijkende daarvan. Dat eigenlijk alleen maar het zuchten van de Geest, dat Gode verheerlijkend is. Dus het zuchten van de Geest, drie gedachten. In de eerste gedachte de noodzakelijkheid daarvan. De apostel die spreekt over onze zwakheden. Vanwege die zwakheden van de apostel, maar niet alleen van de apostel, van ons allen, wanneer het over gaat over het bidden. Want het zuchten van de Geest, dat heeft natuurlijk alles te maken met ons bidden. Dus hij heeft het over onze zwakheden. En hij heeft het er ook over. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Dus vanwege die twee dingen die de apostel noemt, is het zo noodzakelijk dat de Geest des Heren, de Geest van Christus, in ons gaat zuchten. In de tweede gedachte willen we letten op de praktijk ervan. Dus wat is het wanneer de Geest in ons hart zucht? Hij zegt, en desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Dus hij zegt, die Geest die komt nou onze zwakheden, komt die mede te hulp. En hij zegt van diezelfde Geest, maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dus die twee dingen leren ons de praktijk van het zuchten van de Geest. En de derde gedachte, dat is het Gode verheerlijkende van het zuchten van de Geest. Wanneer we vers 27 lezen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes is. Terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En desgelijks, zo begint de apostel Paulus de woorden van onze overdenking. Die twee woordjes en desgelijks, dat wijst er ons op dat er hier in dit verband iets desgelijks, iets dergelijks wordt besproken. En wat is dat dan, dat desgelijks? Wel, de woorden van onze overdenking die zijn genomen uit het stukje wat de apostel Paulus schrijft hier in Romeinen 8, waarin het gaat over het drievoudige zuchten. Hij beschrijft hier verschillende soorten zuchten in Romeinen 8. En wat is dat dan voor zuchten wat hij beschrijft? Hij zegt in vers 22, want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Dus dan gaat de apostel wijzen op het zuchten van het ganse schepsel. Dus van de mensen, maar niet alleen van de mensen, van het ganse schepsel. Dus van de ganse schepping. En daar zegt de apostel van dat die zucht als in barensnood zijnde. Nou, iedereen die dat wel eens meegemaakt heeft, dan onze moeders in het bijzonder die vanavond in ons midden zijn. U weet als geen ander wat of het is om die zuchten te moeten slaken wanneer er een kind geboren moet worden. Welke diepe zuchten worden er dan gezucht en geslaakt. Zulke zuchten, zegt de apostel, is het deel van de ganse schepping. Het ganse schepsel zucht als in barensnood zijnde tot nu toe. En wat is dan de oorzaak van dat zuchten van de ganse schepping? Wel, dat is niks anders dan de zonde. Want door de zonde is de moeite en de verdriet en de ellende en de narigheid in de wereld gekomen. De aarde zal doornen en distelen voortbrengen, had de Heere gezegd tegen het eerste mensenpaar. En dat is waar. En het is niet alleen letterlijk waar dat er doornen en distelen op de aarde groeien, maar dat is op allerlei terrein van het leven zo. Hoeveel wordt er niet afgezucht vanwege al de moeite en al de verdrietelijkheden die er op deze wereld zijn. Iedereen die krijgt zijn deel. En iedereen kent zijn eigen pak, kent hij het beste. En dan is het toch waar wat de Bijbel zegt, dat het uitnemendste van deze wereld is moeite en verdriet. Gelukkig zijn er in Gods algemene genade en goedheid ook nog mooie dingen op deze wereld. Maar als je de krant leest, dan kun je lezen wat hier staat. Dat dat waar is. Het ganse schepsel dat zucht als in barensnood zijnde. De apostel spreekt ook nog over een ander zuchten. En dat is het zuchten van de kerk des Heren. En wat zegt hij daarvan? En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben. Wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Dus dan spreekt hij over degene die de eerstelingen des geestes hebben. Dat betekent, dat zijn die mensen in wier hart de Heere door zijn Heilige Geest wil wonen en wil werken. Die hij wil leren en leiden op de weg der zaligheid. En nu staat er van deze mensen, dan schrijft de apostel van, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf. Dus die gaan ook vaak zuchtende over de wereld. Ja. Zuchten ze dan over de Heere? Nee, ze zuchten niet over de Heere. Nee. Maar ze zuchten over zichzelf. Er staat hier, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf. Ze zuchten omdat ze hier nog leven in het vijandelijke gebied, dat ze hier zitten in de strijd van dit leven. Dat ze hier de strijd te voeren hebben met de driehoofdige vijand. Ze zuchten in zichzelf en over hun eigen bestaan, wie ze zijn en wie ze eigenlijk zouden moeten zijn. Nee, er is veel godsdienst vandaag aan de dag. Die zijn daar vreemd van dat zuchten. Want die zijn altijd juichende. En dat zijn vrolijke christenen. Ja. En is er dan in het leven van de kerk des Heren geen reden om zich te verheugen en te verblijden? Jazeker. En dat mag bij tijden en bij ogenblikken. En mag dat ook zo zijn in het leven van de kerk des Heren. Maar aan de andere kant komen ze zo vaak zichzelf tegen. En hun tekort. En hun afmakingen. En daarom, dan gaat de apostel dat ook uitleggen. Waar zij nou eigenlijk ten diepste naar zuchten? En wat zegt hij daarvan? Verwachtende de aanneming tot kinderen. Ja. Het zou ons wat kunnen verbazen. Nee, dat de apostel hier zegt dat hij de aanneming tot kinderen verwachtte. Hij was toch immers een kind. En dat mocht hij toch ook weten. Dat hij een kind was. Dat hebben we net nog met elkaar gelezen. Nee. Wat hij daarvan mocht zeggen. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Dus hij mocht er zeker van zijn dat hij een kind was. Hij zei, er niets op deze wereld die zal mij kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En waarom dan verwachtende die aanneming tot kinderen? Wel, waar zag hij nou naar uit? Hij zag uit naar zijn volkomen kindschap. En wanneer zou dat zijn? Wel, wanneer hij dat lichaam der zonde en des doods zou mogen afleggen. En wanneer die volmaakt de Heere zou mogen dienen in oprechtheid des harten. Wanneer hij volmaakt God de eer en de lof zou mogen gaan toebrengen die God zo waardig is om te ontvangen voor hetgeen hij heeft gedaan. En dan zag hij ernaar uit om ontbonden te zijn en met Christus te wezen. Dat was hem zeer verre het beste. Maar toch ziet hij hier nog verder. En dat zegt hij. Want wat zegt hij er dan bij? Namelijk de verlossing onzes lichaams. En dat bedoelt hij niet alleen maar mee te zeggen dat hij verlost zou worden. Zijn ziel verlost zou worden uit de kerker van het lichaam. De kerker van het lichaam der zonde en des doods. Nee, hij ziet zelfs op de verlossing van zijn lichaam. En waar ziet hij dan op? Wel heel eenvoudig op de jongste dag. Wanneer zijn lichaam zou herrijzen uit het graf. En wanneer hij naar lichaam en naar ziel beide God zou mogen dienen in alle volmaaktheid. Daar zag hij naar uit. Dus waar zag hij nou naar uit? Naar dat die volkomen herstelling. Zo het eenmaal geweest was in het paradijs. Waar de mens met God mocht wandelen als een vriend met zijn vriend. En in volkomen afhankelijkheid van God zijn weg mocht gaan. En daar zucht hij naar. Ik zou wel willen vragen vanavond, gemeente. Zijn er vanavond ook in ons midden die zo zuchtende over de wereld gaan? Nee, niet om het zuchten natuurlijk, dat begrijp u wel. Want in het zuchten op zichzelf ligt de zaligheid niet in. De zaligheid die is ligt in Christus Jezus. En we hebben het ook al gezegd. Die tijden zijn er ook als het geloof in oefening is. En het oog mag gericht zijn op die overste leidsman, die verleider van het geloof. Jezus Christus dan. Och, dan mag er blijdschap in de ziel zijn. Dan mag er ook verwachting zijn. Maar een mens die schiet weer met zijn eigen over heen. Elke keer dan weer overnieuw. Of valt u uzelf nooit tegen? Kunt u uw weg recht houden? Uw pad schoon houden? Ja. Er is ook een volk op deze wereld die kunnen dat niet. Nee. En daar verschuilen ze zichzelf niet achter. Maar daar zuchten ze onder. Ja, net als Paulus. Die zuchtte ook. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? En hier zegt hij het ook. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, zeg ik, zuchten in onszelf. Wij die de eerstelingen des geestes hebben. Wij zelven zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Dus Paulus heeft het over het zuchten van de ganse schepping. Hij heeft het over het zuchten van de kerk des Heren. En dan komt hij bij het zuchten van de Heilige Geest. En dan begrijp u wel, een gemeente, wat of de apostel daar eigenlijk mee bedoelt. He. Wat is er nou nodig wanneer er gezucht wordt onder de gevolgen van de zonde? He. Wanneer daaronder gezucht wordt. Want dat kan onze stem toch menigmaal doen opheffen tot God die in de hemel woont. Heer, ziet u mijn ellende? Ziet u mijn nood? Ziet u mijn verdriet? Wat is er dan zo nodig in dat zuchten? Nee. Is er zo nodig de arbeid van Gods geest? Dat die ons onder die nood en in die nood leert zuchten. Wat is er voor de kerk des Heren nodig? Ook wanneer ze zuchten onder hun eigen bestaan. En onder hun uitwonen van de Heren. Dan is ook zo nodig het zuchten van de Heilige Geest. En daar gaat de apostel hierover spreken. Hij zegt, en desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de Geest zelf die bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Weet je wat of die nou eigenlijk doet, gemeente? Paulus die had ook leren zuchten onder de gevolgen van de zonde. He. Een voorbeeld ervan. Denk maar aan de doorn in zijn vlees die hij had. Dat was een gevolg van de zonde. He, want dat was een zware lichamelijke last die hij mee moest dragen. Het was niet zozeer een geestelijke last. Maar het was een lichamelijke last. Want het was een doorn in zijn vlees. Ja? Dus het had met zijn vlees te maken. En daar had hij een doorn in. Daar had hij ook onder gezucht. He? Maar hij wist ook wat of het zuchten was. Als degene die de eerstelingen des geestes hadden onder zijn eigen bestaan. En wat had hij nou geleerd? Wel, dat nou alleen maar dat zuchten van de geest. Dat hem dat waarlijk deed zuchten. En dat hem dat Gode wel aangenaam deed zuchten. En wat zegt hij daarvan? Hij desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. En wat moeten we nou onder die zwakheden verstaan? De kanttekenaar die zegt daarvan, namelijk die wij in kruis en lijden nog onderworpen zijn, zo in onze geest, die daartegen menigmaal mort, gelijk in Job en David te zien is, als in ons lichaam, het welk broos en zwak is. Dus hoort u wat hij zegt en wat de kanttekenaar in zegt. Zeggen, dan ging het over dat zuchten. Hè? Dat zuchten onder de lichamelijke druk. En het zuchten onder het geestelijke pak wat op zijn schouders lag. En nou zeggen onze kanttekenaren, dan kan het ook in het leven van de kerk des Heren zo menigmaal zijn, dat ze het daar niet mee eens zijn. Hè? Dat ze het niet eens zijn met de weg die de Heren houdt. De kanttekenaar die spreekt zelfs over een morren daartegen. Dus een opstand tegen de weg die de Heere houdt in het natuurlijke leven. Denk maar weer aan die doorn in zijn vlees. Hè? Wanneer het gaat over het natuurlijke leven, denk dan maar aan Asaf. Hè? Die nijdig was op de voorspoed van de goddeloze, terwijl zijn bestraffing elke morgen nieuw was. Of wanneer het ons voor de wind gaat, dan zijn we meestal wel tevreden. Hè? Dan hebben we weinig te klagen tegenover de Heere. Als Hij maar doet, zo wij dat graag willen. Maar als Hij nou eens anders doet, en het gaat anders dan wij graag willen, in het natuurlijke leven, wanneer we op een intensieve manier ook de gevolgen van de zonde in ons leven persoonlijk of in het gezin of in de familie of maatschappelijk moeten ervaren en dan je knieën buigen en dat voor God neer te leggen, dan kunnen onze woorden soms nog wel mooi zijn, gemeente, maar dan kan ons hart, dan kan zulke andere taal spreken, hè? Dat we het er niet mee eens zijn hoe de Heere met ons handelt. Ook wanneer het erover gaat, als we in de geestelijke strijd liggen en we menigmaal denken onder te moeten gaan en ook moeten klagen over ons bestaan. En het soms ook wel lijkt of de Heere ons vergeet en of de Heere ons verlaten heeft. En om het daar dan mee eens te zijn, ook wanneer we onze handen vouwen en onze knieën buigen eigenlijk, het teerste werk wat we mogen doen, he, tot de Heere roepen in de weg van het gebed. Paulus die was zijn zwakheden daarin tegengekomen. Ja, als het over zijn bidden ging. Nee, hij gaat zelfs nog verder. Hij gaat nog verder. Dan dat hij zegt van ja, ik ben nog maar een beetje zwak daarin. Hij gaat nog verder. Weet je waar hij van spreekt? Hij zegt, want wij weten niet wat wij bidden zullen. Gelijk het behoort. Hij zegt niet dat hij niet wist wat hij bidden moest. Dat kon hij nog wel. Meestal gaat dat bij ons ook nog wel. Hè? En dan proberen we ook nog een zo mooi mogelijk gebed te doen. En dan denken we dat de Heere dat ook mooi vindt. Als we het zelf mooi vinden. Of als de mensen het mooi vinden. Dan denken wij dat de Heere het ook wel mooi zal vinden. Dus over dat mooie verhaal van woorden, daar heeft de apostel het niet over. Maar weet je waar hij het wel over had? Hij zegt, wij weten niet te bidden, zo het behoort. Dat is een gebed te doen, wat Gode wel aangenaam is. Hij zegt niet, daar kom ik nog een hoop in tekort. Maar hij zegt, dat weet ik gewoon niet uit mezelf. Hoe of dat moet. Ja. Dus wat had de apostel geleerd, gemeente, op de leerschool van de Heilige Geest? Hij had veel geleerd. He. Hij mocht weten een kind van God te zijn. Hij kon zeggen en mocht zeggen, er is niets op deze wereld wat mij zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Maar weet je wat hij ook geleerd had? Dat hij uit en van zichzelf niet kon bidden, zo het behoort. Ja. Een apostel gevraagd zou hebben, kun je bidden? Dan had hij gezegd, van mezelf niet. Nee. En dat is ook bij ons zo. Gemeente. Wij willen ons toch niet verheffen boven de apostel Paulus. Met de grote genade die hij van de Here had mogen ontvangen. En die hij daarmee moest zeggen, ik weet niet te bidden. Zo het behoort. Ook wanneer het gaat over het uiterlijke. Dan gaat het meestal nog wel. Maar dan vraagt de Here niet naar. Nee. Hij vraagt naar waarheid in ons binnenste. En dat is alleen het werk van God de Heilige Geest. En nu is het natuurlijk niet zo, gemeente, dat we moeten zeggen, och ja, wij kunnen niet bidden, dus daarom bidden wij maar niet. Het zou natuurlijk goddeloos zijn om dat zo te zeggen. Want de Heere die beveelt in zijn woord, bid zonder ophouden. Maar wanneer we onze handen vouwen en onze knieën buigen en onze ogen sluiten, dat we voor alle dingen de leiding en de zuchtingen van God de Heilige Geest zouden begeren. Want daartoe is Hij ook gegeven. Die Geest des Heren. Die Geest des Heren is niet alleen door God gegeven en wordt uitgezonden om de wereld te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Maar die Geest is ook de parakleet, de voorbidder. De Kerk des Heren heeft een voorbidder in de hemel. Jezus Christus, maar ook een bidder in het hart. Die ook een mens gaat leren bidden. Zo het behoort. En wat is dan de praktijk daarvan? Wanneer de Geest des Heren dat wil doen. Wel, daar zegt de apostel van, en desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Dus hij zegt, dan komt die Geest. Die komt nou de zwakheden mede te hulp. En daar ligt wat in uitgedrukt. Dat woordje te hulp komen, wat hier gebruikt wordt, dat spreekt eigenlijk boekdelen. En wat spreekt dat dan? Wel, dat wijst naar iemand die een zware last moet dragen. En die niet dragen kan. Waar die eigenlijk onder bezwijkt. Onder die last. En dan komt er iemand te hulp. En die neemt die last over. En die gaat die last dragen. Dat beeld, dat roept de apostel op. En dat zegt ons veel van de zielsgesteldheid van de apostel wanneer het ging over zijn bidden. Dat was een last voor hem. Waar hij onder gebukt ging. Niet dat hij bidden moest. Dat was geen last. want dat was een bevel. Maar de last die de apostel droeg op zijn schouder, dat was dat hij niet kon bidden zo het behoort. Dat was zijn last. En daar ging hij ondergebukt. En is dat bij ons ook wel eens zo geworden, gemeente? Dat wij niet meer wisten hoe we zouden moeten bidden. Dat als een last op onze schouders drukte. Heere, ik word geroepen om te bidden. En u vraagt dat ook van mij en dat is ook goed, want dat is de ademtocht van de ziel. En u wilt er van de huizen Jacobs om gevraagd worden. Maar dat u zo hulpeloos was. Dat u het niet kon. Ja. Dat u eronder gebukt ging. Omdat u niet wist te bidden zo het behoort. Omdat ons gebed moet zijn, wil het wel zijn tot de eer van Gods naam. En dat je op je knieën lag. En dat toen die geest het over ging nemen. En dat die geest te hulp kwam. En wat wordt het dan waar? Wat de apostel even verder hiervan zegt. Over die praktijken. Hij zegt hier, die geest die komt te hulp. Die neemt het over. Die neemt die last over. En wat gaat die geest dan doen? Wel, dan zegt hij, maar de geest zelf. Die bidt voor ons. En met die onuitsprekelijke zuchtingen. Hij zegt, dan gaat de geest, die gaat bidden. In ons. En voor ons. O gemeente, dan hoef je het niet meer zelf te doen. Dan is het niet meer je eigen gebed. Dan zijn het niet meer je eigen woorden. Maar dan gaat die geest, die gaat bidden. Met onuitsprekelijke zuchtingen staat er. Wat zijn dat, onuitsprekelijke zuchtingen? Dat kun je op verschillende manieren kun je dat uitleggen. En wat ook allebei ook waar is. Onuitsprekelijk, dat kan betekenen dat het iets is waar je geen woorden voor kunt vinden. Nee? Denk maar aan de apostel ook toen hij opgetrokken was geweest in de derde hemel. En daar zegt hij later van dat hij daar onuitsprekelijke dingen gezien had. En dat waren dingen die geen oor heeft gehoord, geen oog heeft gezien. En die in het hart van een mens nog nooit wat waren opgeklommen. Dat hij daar gezien wat God bereid heeft. Voor degene die hem mogen vrezen. Dus hij kon er eigenlijk geen woorden voor vinden. Om dat uit te drukken. Wat hij had gezien. En zo kan het ook zijn. Dat de nood in je leven zo groot is dat je... De stormen in je leven zo hoog gaan. Dat je geen woorden kunt vinden. Om het uit te spreken. Om het voor de Heere neer te leggen. En dan gaat de Heer de geest het zelf opnemen voor je. En wat doet hij dan? Nou, dan gaat hij die woorden in je mond leggen. En de zaken in je hart verklaren. En openbaring. Dan gaat het vanzelf. Ja. Want dan bidt die geest in u. Met die onuitsprekelijke zuchtingen. Het kan ook anders zijn in het leven van de kerk des Heren. Nee. Want het gaat niet alleen over de tegenspoed natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat door het geloof er iets gezien mag worden van hetgeen Christus heeft gedaan voor zijn gemeente. De arbeid van zijn ziel. Daar kun je geen woorden vinden. Zo groot dat u dat hebt willen doen. En voor wie u dat hebt willen doen. En dan wil je de Heere ook in je gebedden eer en de lof ervan geven. Omdat hij dat zo waard is. En daar kun je geen woorden voor vinden. Om de Heere te erkennen. Vanwege de verwondering. Vanwege de blijdschap. Die er in je ziel gevonden wordt. Maar dan gaat die geest, die gaat het overnemen. En die geeft je de woorden in de mond. En de zaken in het hart. Dat zijn van die mensen die kunnen niet zelf gemeen. Ja. En toch zijn ze rijk. Ja. Waarom dan? Wel, die geest zelf die bidt voor ons. Met die onuitsprekelijke zuchtingen. Dus geen woorden voor te vinden om het uit te spreken. Dat kan zijn wanneer het gaat over de blijdschap in de ziel. Kan zijn wanneer het gaat over de nood in de ziel. Kan zijn wanneer het gaat over de verwondering. Het kan zijn ook wanneer het gaat over de bedroefdheid die er in de ziel kan leven. In de stand van het leven. Wij weten niet te bidden, zegt hij. Zo het behoort. Maar dan komt die geest, die komt te hulp. En die bidt voor ons. Met die onuitsprekelijke zuchtingen. Dan mag je het ervaren, gemeente. Dan gaat dat gebed verder dan het plafond. Dan komt het tot voor de troon van God. En dan is het een lieflijke reuk in zijn neusgaten. Dan is het als gezang in zijn goddelijke oren. Waarom dan? Wel, het komt bij hemzelf vandaan. Het is zijn geest. Hij hoort dan zijn eigen werk. En daar wordt hij in verheerlijkt gemeend. Niet meer in mijn gebed. Niet meer in mijn werk. En nogmaals, dat wil niet zeggen dat ik niet bidden moet. He. Want dat heeft de apostel ook gezegd. Hij heeft gezegd, als ik niet met de geest kan bidden, dan zal ik met mijn verstand bidden. He. Want hij kon ook niet altijd met de in en door de geest bidden. En dan moest hij het ook doen met zijn verstand. Maar hij heeft het ook mogen ervaren. Dat die geest in hem zuchtte. Met die onuitsprekelijke zuchtingen. Dus in de eerste plaats dan zijn er geen woorden voor te vinden. Maar in de tweede plaats kan het eigenlijk ook betekenen onuitgesproken zuchtingen. Wat betekent dat dan eigenlijk? Wel, dan gaat er eigenlijk alleen maar meer een zucht. Naar boven. Dan zijn het alleen niet eens meer woorden die gebruikt worden. Dat kan zo zijn, nee. Dat wanneer het gaat over een bepaalde zaak in je leven die je aan de Heere voor mag leggen, dat wat dat betreft die zaak, je gebed, al maar korter wordt. Nee. Eerst had je nog een heel verhaal van woorden. En het wordt allemaal korter. Waarom? Omdat de nood groter wordt. En dan blijft er alleen maar een zucht meer over. Ja, Heere, help me. En verder kun je dan niet komen. Denk maar aan de discipelen. In de storm op zee. Hè, Ze denken om te komen in de golven aan de meester die ligt te slapen. In het schip. En dan gaan ze naar hem toe. En dan roepen ze het uit in de nood van hun ziel. Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan. Dat was nog overgebleven. Hij wel eens zo gelegen aan de voeten van de God van het verbond. Heere, help me, want ik kan niet zonder u. Ik kan niet buiten u. Nee, ik ben niet waard. Maar wees mij de arme zondaar genadig. Het was alleen maar meer een zucht. Maar het was wel een zucht van de geest. Die zuchtte met die onuitsprekelijke zuchtingen. En die zucht, die was niet voor God verborgen. Als de dichter daarvan zingt. Mijn zuchten en mijn klagen, Heere, die zijn voor u niet verborgen. En God die hoort, die zegt. En God die ver hoort, die zegt. Want het is een zucht van zijn geest, de praktijk. Wanneer het gaat over het zuchten van de geest. En nu in de derde gedachte willen we nog letten op het gode verheerlijkende van het zuchten van de geest. Maar dan gaan we eerst zingen. Psalm 25, het 7e en het 10e vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar ze vrees in woont. En het 10e vers hoedt mijn ziel en redt ze uit noden, maakt me niet beschaamd, o Heer. Het 7e en 10e vers van Psalm 25.
Thank you.
het gode verheerlijkende van het zuchten van de geest. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En die de harten doorzoekt, wie is dat? Wel, dat is niemand minder dan God, de alwetende en de alziende God. En nu is het opmerkelijk dat er hier staat en die de harten doorzoekt. Dat er hier niet staat en die de woorden hoort. Maar er staat die de harten doorzoekt. Wat wil dat zeggen, gemeente? Wel, wanneer wij een gebed opzenden tot God die in de hemel woont, dan luistert hij niet eerst naar onze woorden. En kijk dan naar ons hart. Maar het is precies andersom. Hij kijkt eerst naar ons hart. En luistert dan naar onze woorden. Het staat ook zo mooi bij aan het begin van de Bijbel al bij het offer van Kaïn en Abel. Dan staat er zo heel opmerkelijk. En de Heere zag Abel en zijn offer aan. En Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Wordt wel eens gezegd dat Kaïn een veel minder offer gebracht zou hebben dan Abel. Maar dat staat nergens in de Bijbel. Nee. Dat Kaïn maar een beetje van het tweede soort van het land had geofferd. Maar dat staat er niet. Kaïn die heeft waarschijnlijk ook de beste vruchten van zijn land. Heeft hij geofferd. Maar daar ging het niet over. In de eerste plaats. Het ging over het hart van Kaïn. En het ging over het hart van Abel. En daar gaat het ook over. Wanneer het gaat over ons gebed, gemeente. En kijkt God in ons hart. En dan begrijpt u wel, dat ziet heel nauw. Want wij kunnen voor het aangezicht van mensen een heleboel verbergen. En wij kunnen, en daar moeten we ook altijd naar staan natuurlijk, een gebed doen. Met eerbied gesproken, wat klinkt als een klok. Ja. Waar geen fout en miswoord in gevonden wordt. Wat ook stichtelijk is. En daar moeten we natuurlijk naar staan. Je moet niet van mij denken dat ik een voorstander zou zijn van een rommelig gebed of zo. Maar daar gaat het in de eerste plaats niet over. God die luistert niet eerst naar wat we zeggen. Maar God kijkt eerst naar ons hart. En die de harten doorzoekt. Dat ik daar altijd van overtuigd zou zijn, gemeente. Als ik in het persoonlijke en het openbare gebed doe. God die kijkt in mijn hart. Ja. Die kijkt dwars door alles heen. Kijkt hij in mijn hart. En wat zoekt hij daarna, gemeente? In dat hart van mij. Dat hart van u en in het hart van jullie. Weet je wat hij daar zoekt? Daar zoekt hij zijn geest. Ja. En het werk van de geest. En die de harten doorzoekt, die weet welke de mening des geestes is. Dus die weet wat de mening van de geest is. Dat is zoveel als die weet wat de bedoeling, het oogmerk is van de geest. En wat is nou het oogmerk van de geest? Want dat staat er zo heel mooi. Terwijl hij naar God en voor de heiligen bidt. Dus wat doet die geest? Die bidt naar God voor de heiligen. En nu is het maar een woordje. Maar het is een woordje van zoveel betekenis. Er staat hier niet, terwijl hij tot God voor de heiligen bidt. Nee, dat doen we allemaal. Dan bidden we tot God. Ja. Maar de geest die bidt naar God. En wat is nou het verschil? Om te bidden tot God of om te bidden naar God? Weet je wat de kanttekenaar ervan zegt? Over dat woordje naar. Dat is naar Gods wil. Terwijl hij weet wat God ons wil opleggen tot onze zaligheid. Hoe lang hij wil dat het duren zal. Hoe hij ons daarvan wil verlossen. En of hij door ons leven of onze dood wil verheerlijkt zijn. Dus wat doet die geest? Die bidt overeenkomstig Gods wil. Die bidt naar God. Maar wat houdt dat nou in, gemeente, in de praktijk van ons leven? En we moeten kort zijn en de tijd is voorbij. Dus. Maar weet je wat het in het kort betekent? Net wat dat de Heer Jezus zijn discipelen heeft leren bidden. En wat heeft hij dan geleerd? Wel, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. O, wanneer ik dan door een zware weg heen moet, om dan niet in opstand te hoeven te komen, en dan geen dode lijdelijkheid, nee, maar in een kinderlijke vrede. Dat kinderlijke vertrouwen en dat goede toevoorzicht op God. Om het dan in Gods hand te mogen leggen. Heere, u alleen weet wat goed voor mij is. Ja, ik ben blind en ik ben dwaas. In 's hemels wegen. En zou u dan het zo willen maken in mijn leven. Met het kwade dat het me niet smartte. Dat ik niet tegen u op zou staan. Ja. Zou u willen geven dat ik in de voorspoed mezelf niet op mijn bos zou gaan slaan. Maar dat ik u de eer en de lof mag toebrengen. Die u waardig bent om te ontvangen. Wanneer het gaat over de toekomst, Heer, dat ik het van u met een kinderlijk vertrouwen mag verwachten. Achter God aankomen. Dat is zo groot, gemeente. Als je dat maar doet. Want dan is het goed. Ja. God die doet het nooit verkeerd. Die kan het niet verkeerd doen. Heere, wijsgij me dan toch. Uw wegen die ge wilt dat ik zal gaan. Tot dezelfde maak genegen mij. En doe me die verstaan. Leer en stier mij. Naar uw woord. Terwijl hij naar God. Voor de heiligen bidt. En wie zijn dat, de heiligen? Zijn dat die hoge christenen die het zo goed weten en kunnen? Nee, want die hebben de geest niet nodig. Die kunnen het zelf. Nee. Die fariseeën ervoor in de tempel had de geest niet nodig. Die kon het zelf. Maar er staat zo'n heilige achter in de tempel. Een tollenaar. En die durfde niet eens naar boven kijken. En die sloeg op zijn borst en die riep het uit. O God, wees mij de zondaar genadig. die heiligen, dat zijn van de eerstbeginnende tot de verst gevorderde in het leven der genade. Daar wil die geest bij aan en bij voortgang voor zuchten, met die onuitsprekelijke zuchtingen. Was het niet waar? Toen u in de overtuiging van uw schuld en zonde over de wereld lag, ging en u op uw knieën lag, dat u wel eens met veel vrijmoedigheid en opening al uw noden en zorgen voor de Heere mocht neerleggen. En toen u amen zei, dat u mocht geloven, dat uw gebed verder was gegaan en gekomen tot voor de troon van de goddelijke gedaan. Dat u het kennelijk mocht ervaren, ook vanuit de prediking van zijn woord, dat God uw zuchten hoorde en dat uw geschrei was opgeklommen tot voor de oren van de Heere Zebaoth. En wat is het nodig, ook in de verdere voortgang, dat die geest voor ons bidt, want wij weten niet wat we bidden zullen, zo het behoort. Maar de geest die bidt voor ons, met die onuitsprekelijke zuchtingen, en die de harten doorzoekt, die weet welke de mening des geestes is, dewijl hij naar God voor de heiligen bidt. Amen. De Heer, aan het einde van deze dienst aanpast het en betaamt het ons nog weer om uw naam te erkennen voor hetgeen wat ons u gaf. Wil u zelf de naprediker maar zijn, wil u ons maar leren bidden, Heer, zo het behoort, dat die geest der genade, die geest der gebeden in en voor ons zou zuchten, met die onuitsprekelijke zuchting en de verzoening over het zondige en het verkeerde wat ons aankleefde. Ga met ons als we deze plaats verlaten, en breng in ieder van ons veilig op de plaats van onze bestemming. En wil u de wacht over ons betrekken, en dat alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Tot slot verzoek u te zingen het eerste vers van Psalm 45. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Het eerste vers van Psalm 45. ontvangen u de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.
Zegen.